Ja, iedereen weer aanwezig? Dank jullie wel. Lekker weer bijgekletst net. Kan dadelijk na afloop nog steeds, hè? Tweede gedeelte van deze avond en dan wil ik graag het woord aan Ludo Ansums geven. Hij zal straks ook de vragen gaan begeleiden vanuit de raadzaal. Dus,
Ja, goedenavond. Ludo Ansums dus. Sinds de zomer aanwezig bij deze gemeente als programmamanager duurzaamheid. En ik hoef jullie als raad niet te vertellen dat er nogal wat staat te gebeuren wat betreft de energietransitie. En we gaan eigenlijk een flinke sprong maken naar de toekomst. Dus we gaan het niet hebben over wat er over een jaar gebeurt, of over 2 jaar gebeurt, wat er over 3 jaar gebeurt. Nee, veel verder. Lange termijn. Want het energiesysteem zoals we het nu kennen, dat is niet helemaal hetzelfde als dat waar we naartoe gaan bewegen. Het energiesysteem van de toekomst. En ik heb expert Paul Dalebout bereid gevonden om jullie mee te nemen naar hoe het energiesysteem van de toekomst eruit ziet. He, in de woorden zoals hier op het bord staat, of op de, hoe zeg je zo'n ding? Het scherm staat, de wereld van B. He, dus de toekomst is B en hoe ga je daar naartoe? Dus Paul gaat ons meenemen hoe die wereld eruit ziet, wat de verschillen zijn met het huidige energiesysteem en hoe je het beste van hier naar daar kunt bewegen. De opzet is dat eerst Paul zijn verhaal doet, daarna is er ruimte voor vragen. En als dat is geweest, dan komt de tweede spreker, dat is Els Holzappel. Els is van NP Res en is expert in lokaal eigendom. En dat is een heel belangrijke factor in ook het energiesysteem van de toekomst. Want het is een manier, als je dat op een goede manier aanpakt, om je lokale gemeenschap optimaal te laten profiteren van de voordelen die het nieuwe energiesysteem bieden. Paul, neem je hem?
Ja, dan moet ik hier zo blijven staan. Dus, Hallo, ja. Nou, Paul Dalebout. Ik moet eerst even een kleine aanvulling op Ludo geven, want Ludo en ik die kijken wat anders naar de toekomst. Ik zie dat toch echt iets als wat vandaag begint. Dus zeker is dit een verhaal wat voor de lange termijn geldig is en perspectief moet bieden. Maar het is ook een verhaal wat voor de korte termijn, voor vandaag en morgen van toepassing is en toegepast kan worden. En het gaat ook over de kans die ik denk dat er in de energietransitie zit, juist voor de regio. Juist voor Bokstel, Brabant, maar net zo goed Twente of Drenthe of Groningen. Maar in de regio is heel veel te winnen met een andere aanpak in de energietransitie. En daar wil ik jullie in 20 minuten in meenemen. En misschien, Ludo, kun jij een seintje geven als we bij een kwartier zitten of zo? Want ik ken mezelf een beetje. Ik wilde beginnen toch bij jullie even. Wat is het eerste wat bij je opkomt als je aan de energie, als je aan energie en de energietransitie denkt? En ik ga niet iedereen langs, maar als ik 1 of 2 spontane reacties mag horen. Uitdagingen. Nog eentje. Energie onafhankelijk. Ja, ik zie mensen meeklikken, knikken. Wie dacht er in eerste instantie aan iets positiefs? Kernenergie. Nou ja, en is dat dan positief of negatief? Positief. Dus ik zie een aantal vingers bij positief. En wie denkt er juist iets negatiefs in eerste instantie? Oh. Welvaart. Nou, 1 twijfel, maar we zijn positief ingesteld op het onderwerp. Nou, daar ben ik heel blij mee. Nog een vraag en dan zal ik wat dingen vertellen hoor. Ik ga niet u de hele avond met vragen bestoken, maar deze wilde ik ook wel even eerst bij jullie neerleggen. Wat denken jullie dat de verhouding is in Nederland tussen winbare duurzame energie, dus duurzame energie waar we met de technieken die we nu hebben gebruik van kunnen maken, en ons totale primaire verbruik van energie, logistiek, industrie, alles bij elkaar. Wat denkt u? Oh, dit. 15 hoor ik hier, 15 keer meer duurzame energie dan verbruik. 15%, oké. Okay. Iemand die iets totaal anders denkt. 100, ja, dat is positief, 100.000 keer meer. 100.000, oh sorry, ja, nog steeds positief. Nog iemand die nog iets wil toevoegen? Nou, het antwoord ligt in het midden. De verhouding, ja, daar is die. Er is in Nederland 50 keer meer duurzame energie beschikbaar dan we aan energie verbruiken. En dat is best absurd als je realiseert dat wij een energie-intensief land zijn, dicht bevolkt en de zon schijnt regelmatig niet zo heel veel. Dus er zijn plekken, gemiddeld over de hele aarde is dit getal nog een stuk hoger dan het bij ons is. Maar ook bij ons 50 keer meer duurzame energie beschikbaar dan dat we nodig hebben. Nou, hier zie je een aantal technologieën. Aan de rechterkant de zon, blauw is de wind. Dat zijn allemaal schone energievormen die veel meer voorkomen dan ons totale verbruik wat je hier in dit bolletje ziet. En wat ik altijd wel een interessant vergelijk vind, de stippenlijn, dat is het volledige Groningenveld in 1959. Dus voordat we het begonnen te exploiteren. Dus we krijgen elk jaar meer duurzame energie onze kant op dan we ooit in Groningen onder de grond hebben gehad. Ja, ik wil maar zeggen, ons probleem is niet dat we een tekort aan duurzame energie hebben. Tegelijkertijd hoeven we de krant maar open te slaan of de televisie maar aan te zetten. De eerste associatie die we net hoorden, uitdagingen. Ja, er is een hele rits uitdagingen. Netcongestie, wie kent dit kaartje niet, laat ik het zo vragen. Ja, een paar vingers, nou, dat is ook heel logisch, maar dat betekent dus dat al 80-90% inmiddels dit kaartje kent. Dit is de situatie op het Nederlandse net. Als je stroom wil terugleveren, denk ik dat deze is. Er zijn er twee. Wil je terugleveren of wil je afnemen? Beide kaartjes kleuren zo goed als rood. Wat betekent dat je op dit moment niet meer extra stroom kunt terugleveren of afnemen van het net. Omdat het net gewoon vol zit. Netcongestie. Heel groot probleem voor woningbouw, voor bedrijvigheid enzovoort. Maar we hebben ook te maken met, nou ja, werd net ook al genoemd, energiearmoede. We hebben te maken met een gebrek aan draagvlak, stikstofproblematiek, personeelstekort, polarisatie, ruimtegebrek, schaarse grondstoffen, geopolitieke afhankelijkheid. En we zouden de lijst waarschijnlijk nog een stuk langer kunnen maken. Dus er zijn heel veel uitdagingen, terwijl er zoveel energie beschikbaar is. Dus de vraag is, hoe kan het dat het zo lastig is om die energie die er echt is, te benutten? En om jullie daarin mee te nemen waar ik denk waar dat mee te maken heeft, wil ik jullie eigenlijk een transitie laten zien die wij de afgelopen 30 jaar met z'n allen al mee hebben gemaakt. En dat is de ICT, de internettransitie. We hoeven niet meer te spreken over de potentie van het internet, dat die enorm is en dat de impact van het internet enorm is. Dat is inmiddels wel duidelijk. Voor de good, of hoe zeg je dat? Nou ja, voor goed, maar ook voor minder goed. Maar een enorme impact. En toch, nou weet ik niet of we geluid hebben. Je hoort hem in de verte. Zo gingen wij in de jaren 90 naar het internet toe. Met een modem en dan belden we in. En dan op een gegeven moment kwam er bij mij altijd zo'n kruisje in beeld. Want dan had mijn moeder of mijn zusje, die had de telefoon opgepakt om te gaan bellen. Ja, en op die telefoonlijn, ja, u weet het allemaal, gingen wij naar het internet toe. Het ging op het duur zo langzaam dat het internet wel de World Wide Web werd genoemd. En wat ging daar nou mis? Nou, we hadden te maken in eerste instantie met gewoon telefonie. Dus we hadden een bepaalde technologie en we hadden een bepaalde logica. En dat werkte prima. Ik nam de telefoon en ik belde mijn moeder en die kreeg ik aan de lijn. Dat werd allemaal keurig automatisch doorgeschakeld. Er was niks aan de hand. Op een gegeven moment kwam er een nieuwe technologie beschikbaar, namelijk internettechnologie. Maar onze manier van denken en onze manier van organiseren bleef nog zoals die altijd was. We bleven die telefoonlijnen gebruiken om die computers mee te verbinden. Alleen die computers, die belden niet met één andere computer, maar die belden in potentie met alle andere computers op het net. Dat betekent dat de jaren 90 het aantal verbindingen over één telefooncentrale meer dan 1 miljoen keer toenam. Nou, we hadden 7 telefooncentrales in die tijd, allemaal KPN. Die liepen hartstikke vast. En wat is er nou nodig om dit los te trekken? Nou, dat niet alleen de technologie verandert, maar dat ook ons denken en onze logica daarop aangepast wordt. Dat betekent in dit geval dat de KPN ook heel veel extra kabels ging plaatsen. Dat moet ik er ook bij zeggen. Maar ook een andere logica in zijn netwerk ging opnemen. Namelijk niet langer werd er gecommuniceerd via een centrale, maar de mensen en de computers die werden zelf centrales. En dat levert zo'n structuur op waar nog steeds evenveel verbindingen mogelijk zijn, maar de knelpunten veel minder belast worden. Daar komt onze term de wereld van B vandaan, waar dit programma onderdeel van is. Je kunt alleen van A naar B via de principes van B. Als je oude principes houdt, ja, dan kom je misschien in A-accent uit. Of erger nog, je komt op een gegeven moment helemaal nergens meer uit, omdat de boel gewoon vastloopt. En dan heb je nieuwe principes nodig. Nou, in de energietransitie is dat eigenlijk heel goed vergelijkbaar. Als je de techniek induikt, dan zie je verschillen en dan is het misschien wel weer wat complexer, maar de logica is hetzelfde. We hebben een centraal net en dat heeft er alles mee te maken dat energie traditioneel op enkele plekken gevonden wordt, of in ieder geval fossiele energie, en die willen we overal kunnen benutten, dus dan moeten we hem van één plek naar heel veel plekken transporteren en dan heb je een centraal netwerk. Maar duurzame energie, zon en wind, die zijn overal al. De zon schijnt overal, niet altijd, maar wel overal. De wind waait overal, niet altijd, maar wel overal. Dus waarom zou je iets wat overal al aanwezig is, nog eens overal naartoe gaan transporteren? Dus, het is wel begrijpelijk, want de transportnet ligt er nou eenmaal, maar het is tegelijkertijd ook, ja, helemaal niet zo logisch. Ik vergelijk het wel eens met zuurstof. Er komt niemand op het briljante idee om zuurstof, een markt voor zuurstof op te zetten. Terwijl het het meest waardevolle goedje is wat we kennen als mens. Ja, het is overal al, dus waarom zou ik het jou nog komen brengen en verkopen? Sterker, als je dat wel doet, ja, dan is het eigenlijk best wel logisch dat de boel gaat verstoppen. Want je creëert enorm veel stromen. Waar het net niet op berekend is. Nee, het is veel logischer om een andere organisatie, een andere logica toe te passen. En die zie je aan de linkerkant. Een logica waarin je energie juist lokaal gaat benutten. Zodat je het niet meer overal naartoe hoeft te brengen, maar gewoon daar kunt benutten waar het al aanwezig is. Mag u die even lezen? Dan neem ik even een slokje water. Nou, waarom is dat nou zo'n goed idee? Nou, het voelt een stuk logischer, maar het levert ook hele grote voordelen op. En ook voordelen, en dan kom ik bij mijn start, voor juist de regio. Want energie hoeft niet meer het hele land door, maar kan lokaal blijven. Zeggenschap kan daarmee ook lokaal blijven en geld kan daarmee ook lokaal blijven. En dat betekent bijvoorbeeld concreet dat we minder netten hoeven te verzwaren, dat we dus ook minder afhankelijk van de netcongestie zijn, dat we stabiele en lagere totale maatschappelijke kosten krijgen. De onderzoeken die we hier op dit moment naar kennen, dat zijn er helaas nog weinig, maar Els en ik hebben er samen 4 gevonden, geloof ik, dat de teller inmiddels staat. Die laten zien dat er ongeveer 75% kostenreductie optreedt als je het lokaal oplost. Ik steek mijn hand daar nog niet voor in het vuur, maar ik zou wel heel graag zien dat we dat op grotere schaal gaan onderzoeken. Want dat zal ik op mijn volgende slide laten zien. Op dit moment gaan we 300 miljard euro in Nederland investeren om het hier helemaal op te lossen. Lokaal oplossen betekent ook dat je van je geopolitieke afhankelijkheid af bent. Want ja, jij gebruikt gewoon de zon en de wind die hier zijn. Dus wat er elders op de wereld aan vreselijke dingen gebeurt, dat zal niet meer hier de energieprijs en de energievoorziening gaan beïnvloeden. En het leidt ook tot een robuuster energiesysteem. Want het enige wat hoeft te werken is jouw eigen lokale systeem. Wat er, al is het de provincie verderop gebeurt, kan jou niet meer raken. Dus er zijn grote voordelen om dit lokaal te gaan doen. Op een andere manier uitgelegd, En deze grafiek die komt van Netbeheer Nederland en die laat eigenlijk zien, blauw de hoeveelheid netcapaciteit die we beschikbaar hebben, dus zeg maar even de bandbreedte die we beschikbaar hebben voor elektriciteit. En elektriciteit is vijf minuutjes, top. Elektriciteit is steeds meer de energiedrager waar in ieder geval een groot deel van de energievoorziening zich in afspeelt. We gaan, zeg ik het nog goed? Ja, dit is de capaciteit die we nodig hebben. Dat is de stippenlijn daarboven. Die loopt ver voor. Ja, daarom hebben we die wachtrijden. We hebben gewoon een tekort aan capaciteit. We zijn tot 2050 is er op dit moment 300 miljard. Op dit moment hoor je op televisie vaak het getal van 200 miljard. Maar dat is tot 2040. Ik neem die laatste 10 jaar ook direct mee. 300 miljard in de boeken staan om het net te gaan verzwaren. En voor dat geld staan we dan al die tijd op de wachtlijst met onze woonwijken en met onze economische activiteiten. En dan moeten we maar hopen dat we die planning gaan halen. Want op dit moment zijn er al 10.000 arbeidsplaatsen tekort om dit te realiseren. En de verwachting bij de netbeheerders is dat dat oploopt naar 30.000 arbeidsplaatsen tekort. Kortom, waarschijnlijk staan we nog langer op de wachtlijst. Waarom zouden we niet een tweede lijn creëren die de lokale energievoorziening betreft? Die gaat optellen bij de eerste lijn. Die twee die kunnen technisch prima hand in hand gaan. Maar het betekent wel dat we gaan versnellen. Het betekent ook dat we keuzes kunnen maken. Wat doen we lokaal? Wat doen we centraal? Nou, dat wat maatschappelijk het goedkoopst is lokaal doen we daar. Dat wat maatschappelijk het goedkoopst is centraal, dat doen we centraal. We nemen de controle terug en we gaan tegen een lagere prijs sneller door de transitie heen. Nou klinkt het verhaal wel heel positief. En dan kun je de vraag stellen, ja maar Paul, betekent dit dan dat je eigenlijk zegt dat we zo snel mogelijk alles hier moeten doen? Nou, zo ben ik ooit wel met deze overtuiging aan dit verhaal begonnen. Maar inmiddels denk ik daar wel anders over. Op dit moment zit 3% van onze energievoorziening in dat lokale systeem. 12% is weliswaar duurzaam, maar centraal. Denk bijvoorbeeld aan wind op zee. En de rest is gewoon nog fossiel en centraal. Dus we moeten zeker niet denken dat we daar zomaar eventjes zijn. Het is veel belangrijker dat we kijken wat doen we waar. Nou, wat ik eigenlijk net al zei. En alle oplossingsvlakken tegelijk benutten in plaats van dat we ons op één van de vlakken uitsluitend concentreren. Lokaal wat kan, centraal wat moet, wordt dat wel door bijvoorbeeld Energie Samen genoemd. Nou, deze bullets die zal ik even overslaan. Die mogen zo meteen. Dan rond ik hem af. Heb ik nog 1 minuut, Ludo? De laatste vraag, en daar zal Els zo meteen veel meer op ingaan, maar die geef ik jullie nog even heel kort mee, is, ja, als we nou gaan kiezen en als we dat lokale systeem nou ook meer gaan benutten, omdat we zien van ja, in een aantal situaties is dat gewoon een betere oplossing, hoe doen we dat dan? Nou, daar hebben we 5 principes voor ontwikkeld, die zal ik jullie nu niet alle 5 helemaal gaan uitleggen, maar ik denk als ik hem in 2 dingen samenvat. Aan de ene kant probeer je de energie lokaal al in balans te brengen. Dus denk aan een wijk of denk aan een dorp. Denk aan een lokaal niveau waar de energie al helemaal in balans is. Zodat je die hogere niveaus niet nodig hebt. En dat is dus continu in balans. Niet over het jaar heen, maar eigenlijk elke seconde. En het andere element is meer het sociale element. Om dat te kunnen doen, kom je eigenlijk ook niet meer weg met de centrale besluitvorming waarin je elke wijk en elke straat vertelt, jij moet het zo oplossen en jij moet het zo oplossen. Dan moet je eigenlijk ook je lokaal betrokkenen gaan faciliteren om het samen op te gaan lossen. Dat noemen we wel het verborgen vermogen, Els, van de energietransitie. Zowel het verborgen vermogen van al die energie die voor het oprapen ligt, als al die mensen die eigenlijk heel graag, en ook bedrijven die eigenlijk heel graag mee willen helpen en onderdeel willen zijn van de oplossing. Daar houdt mijn verhaal voor nu op.
Dat was de afspraak dat ik de microfoon bij degene met vragen zou houden. Dus wie? Zo. keuzestress. Jij bent dichtbij, dus.
Ja, dankjewel. Bedankt voor dit interessante verhaal. Ik denk alleen dat je getal 50 een beetje te pessimistisch is, want je gaat uit van primaire energie. En dat is zoals de energie uit de bron komt, hè, uit de gasbellen en de oliebronnen. Maar als het thuis komt uit de gaskraan of uit stopcontact, de finale energie, dan zit er al heel veel verschil in. En als je lokaal opwekt, heb je daar natuurlijk al van die verliezen heel veel weggewerkt. En als jij kijkt naar nuttige energie, bijvoorbeeld verwarmen met een warmtepomp of elektrisch rijden, die een veel betere efficiëntie hebben, dan wordt dat getal van die 50, dat kan goed 200 worden. Dus dan is de opgave ook een stuk eenvoudiger. Maar de vraag is voor de korte termijn. Bokstel, die, dat is fijn dat je ook zei, ik kijk naar de korte termijn. Bokstel die wil veel woningen bouwen en ook economisch uitbreiden, dus bedrijven kansen geven. Maar die lopen nu ook tegen de congestie aan. Dat is dus afnamecongestie, dat er stroom niet geleverd kan worden. Hoe kunnen we daar op korte termijn iets aan doen?
Oh ja. Ja, dus als je die energie in zo'n nieuwe woonwijk al lokaal kan betrekken, en voor zo'n woonwijk is zeker genoeg energie in de omgeving aanwezig, ja, dan is het al opgelost. Betekent wel, je gaat vooral de uitdaging dan ook krijgen van, ja, hoe doen we dat dan? Het is voor jouw proces van het tot stand komen van zo'n woonwijk, gaat het een andere benadering vragen. Je gaat ook tegen regels aanlopen die daar niet voor ingericht zijn. Dus daar zitten veel meer de uitdagingen. Op dit moment stond toevallig vandaag weer een berichtje over de balanswijk van Alliander. Dat is zo'n concept waar ze eigenlijk dit aan het doen zijn. Energetisch kan het, maar hoe pak je dat aan? Dat doen ze samen met gemeente Almere. Daar is nu een officiële samenwerking mee getekend. En met gemeente Arnhem. En zo'n concept, en er zijn wel meer initiatieven, daar zou je aan mee moeten doen om ook ja, die werkwijze in de vingers te krijgen. En het liefst dan eerst bij een goed te overziene wijk. En als je hem te pakken hebt, dan kun je gaan opschalen naar al die andere wijken.
En voor bedrijven?
Ook voor een nieuw bedrijventerrein of bestaand? Ja, vergelijkbaar. En dan wordt het helemaal interessant als je die twee ook nog bij elkaar kunt gaan brengen. Want een bedrijf, daar zie je dat ze er overdag wordt er gewerkt. Terwijl thuis gaan mensen, ja, die fietsen naar het bedrijf toe. Dus die hebben aanvullende profielen. En ook sociaal is het heel interessant als bedrijven en bewoners ineens weer meer met elkaar van doen hebben dan dat ze alleen toevallig ergens bij elkaar in de buurt zitten.
Maar laten we niet te veel gas wegmaaien. Ja,
dit zijn bruggetjes.
Voor de volgende spreker.
Dit zijn bruggetjes.
Ja, nou, ben ik heel. Oh ja, Frans Sanne van de SP.
Ja.
Zijn we heel ver gekomen. Al met zonnepanelen, de beste in Europa. We hebben iets van 40% hier in Bokstel op onze daken liggen. En nu las ik in de krant al die mensen die gaan nou een rechtszaak tegen de overheid beginnen. Die zijn allemaal zwaar teleurgesteld. Die gaan nooit meer een zonnepaneel op hun dak leggen. En dat is dus de omgekeerde weg. We gaan weer terug. En dan komt u met een prachtig positief verhaal. Maar de mensen die raken wanhopig. Hoe ziet u een oplossing daarvoor?
Ik begrijp wel dat mensen wanhopig worden. En voor mijn gevoel heeft de oplossing daarvoor eigenlijk ook alles weer te maken met waar ik mee eindigde. We moeten dit samen doen. Dit is een transitie die alleen maar gaat werken als we erin slagen om samen te gaan werken. Op bedrijventerreinen, in woonwijken, tussen woonwijken en bedrijventerreinen. En samenwerken, het bij elkaar brengen van die mensen. Daar zit denk ik de uitdaging en dat is ook een uitdaging die volgens mij voor een belangrijk deel bij de gemeente ingevuld kan worden. De landelijke overheid staat hier best wel veel van af, ver van af en zit ook in een dynamiek die niet altijd helpt om tot constructieve oplossingen te komen. Terwijl de gemeente hier heel dichtbij zit en wat verschoonder is van allerlei media en allerlei dat soort processen. Dus volgens mij zit de sleutel erin, zorg dat die partijen dat die gefaciliteerd en geactiveerd worden. En dat begint met het komen tot een gemeenschappelijk verhaal, een visie, een lijn waar je samen in kunt geloven en je aan wilt verbinden.
Ja, sorry, ik had hier een kleine fractiefrictie. Eén van de twee. Wie wil? jongens, keuzes. Wie wil?
U had het net over de netcongestie en de verzwaring. En daarom kan je beter het lokaal doen. Maar dan bedoel jij lokaal dus echt op eigen dak. Of op industrie. Want als je een zonnepark is ook lokaal, maar die heeft ook last van de netcongestie en moet ook verzwaard worden. Dus wat bedoel je met lokaal?
Ja, hele goede vraag. Hadden we in het voorgesprek ook al een kleine spraakverwarring over. Maar wat we daar vooral mee bedoelen, kijk, het gaat niet, het kan ook een zonnepark zijn, het kan eigenlijk elke technologie wel zijn. Maar het gaat er vooral om, breng dat al op een zo laag mogelijk niveau in balans. Dus als je een zonnepark aanlegt en die koppel je aan het centrale net, dat is niet erg op zich, want inmiddels zal de netbeheerder dan van jou vragen, doe dat op zo'n manier dat centrale net in ieder geval niet er last van heeft. Alleen als je deze oplossingen wil gaan benutten, dan moet je eigenlijk zeggen, wie wonen er om dat zonnepark heen en welke bedrijven zitten er omheen en hoe kunnen die nou die stroom gaan afnemen van dat zonnepark. En dan ga je die lokale balans benutten en dan ga je ervoor zorgen dat je niet meer extra kabels op allerlei plekken moet gaan trekken, want daar zou die stroom wel eens naartoe kunnen gaan. Maar dan blijft die gewoon lokaal.
Ja, en hier hadden wij, want dat betekent eigenlijk dus dat je van linksboven naar rechtsboven voor de kijker kunt switchen met hetzelfde park. Alleen je legt de kabel waar je hem, in plaats van dat je hem naar het net legt, dat je hem naar lokaal legt.
Ja.
Oké. Was dat jouw vraag of had je nog een betere?
Ik had de vraag die Geeske net ook stelde, Gerlo Vrouwens van Balans. Dus ik ben al lang blij dat je dat vaak noemt. Ik zag net ergens in het begin zo'n wolk van allerlei redenen waarom dingen niet kunnen. Als ik nu hoor, lokaal en graven, et cetera. Ja, het personeelstekort blijft tot 2000 heel lang nog bestaan.
Ja.
Dus hoe zie je dat dan voor je? Nog los van alle praktische problemen die er gaan ontstaan als we van een zonnepark op een plek X naar alle omliggende woningen kabels moeten gaan trekken. Mag dat zomaar? Kan dat zomaar? Et cetera. Dus ik zoek iets meer nuancering.
Ja. Ja, nou, we moeten minder kabels trekken. Dus in Ludo zegt, je trekt de kabel aan de andere kant op. Maar eigenlijk liggen de kabels er al. Je moet vooral de sturing veranderen. De sturing is nu op nationaal niveau. En als je dat zonnepark op lokaal niveau wilt benutten, moet je zorgen dat er een lokale sturing is. Dus dat
mag je dat gebruiken?
Daar kom ik zo. Daar zitten de grootste uitdagingen. Hè. Het mag wel. Maar op het moment zijn de financiële, de transportkosten, de energiebelasting, de kosten van de energie zelf, die per kilowattuur, de leveringskosten, die zitten allemaal op de woning. Dus als ik daar met mijn wijk iets ga doen, ja, nou, maar je verdient er niks mee. Dus daar zit de grootste omslag die nodig is, met energiedelen, met groepstransportcontracten, beginnen daar al dingen te schuiven. Als dat op orde komt, dan wil het. En dan ga je automatisch lokaal sturen, want dat is dan ook het financieel voordeligst. En dan hoef je eigenlijk aan kabels niks extra's te doen. En daar zit dan ook het voordeel, want die 10.000 mensen die we nu al tekort komen, die lopen allemaal extra kabels linksboven te trekken. Nou, als het waar is dat we driekwart minder kabels nodig hebben rechtsboven, dan gaan we dus heel veel mensen vrijspelen. Ja, en die is deels al in gang, maar dat zit in de Nationale Energiewet, ja.
Ik krijg een signaal uit de bühne dat we door moeten.
Ja.
En we hebben nog 5 minuten en we hebben ook aan deze kant nog wat vragen. Dus.
Heel erg bedankt voor je presentatie, maar in het begin gaf je aan dat er ook schaarste is aan materialen. Je kunt het wel lokaal doen, alleen er is overal zon en er is overal wind. Alleen al die materialen voor windturbines en voor zonnepanelen komen grotendeels uit China. Dus dan is het geopolitieke probleem nog steeds niet opgelost.
Nee,
dus mijn vraag is, hoe zou je dat op willen lossen als je weet dat voor windturbines 100% van de materialen uit China komen?
Ja, dus ik bedoelde met geopolitiek de prijsafhankelijkheden, dus die los je er wel mee op, maar de materiaalafhankelijkheden niet. Die materialen heb je in het centrale systeem net zo hard nodig, hè? Want we gaan die windmolens sowieso zetten. Het is vooral de vraag, handel je ze lokaal af of handel je ze op een hoger niveau af? Ja, ik heb daar niet zo de silver bullet voor. Dat had je ook waarschijnlijk niet verwacht. Maar daar blijft natuurlijk een uitdaging zitten. Zeker, zeker. Ja. En dat, nou ja, goed. Punt voor nu.
Nog een andere vraag.
Ja, nou, het is, Boksel is wat dat betreft een goede speeltuin. Hè, want we willen een zonneveld realiseren. Er zijn studies over gedaan. Nou, dat blijkt allemaal rond Lennisheuvel goed uit te pakken. In de zin dat daar een goed aansluitpunt ligt. Nou, er is een hele besluitvorming over geweest. Hè. Er is gesproken over energiehubs, et cetera. Om ja, die problemen die jij schetst ook een beetje te kunnen tackelen. Ja, wat je dus ziet, dat hele, toch die besluitvormingsprocessen vrij lang duren. Zeker in Boksel. Hè? Dus, en dan kom je altijd in fricties. Hè? Van het zonneveld komt er, laten we zeggen in 2029. Is Enexis dan nog al ver genoeg om dat goed te kunnen aansluiten? Hè? En dat je niet die netcongestie hebt. Dat is voor een gemeente is dat heel lastig om te besluiten. Hè? Want
wel maar een vraag.
Die frictie heb je altijd. Hè? Wat is jouw advies nou om daar op een goede manier mee om te gaan?
Nou ja, als je het zonneveld gebruikt om inzetten om lokale gebruikers mee te voeden, dan is die frictie verdwenen. Want dan heb je geen netverzwaring van Enexis nodig. Ja, dus mijn advies zou zijn om wat je nu hebt aan besluitvorming vooral niet teniet te doen. Hè? Dus je kan prima hem nu op die centrale manier inzetten. Maar ik zou tegelijkertijd het gesprek aangaan met de lokale spelers eromheen om er een energy hub van te maken waarmee die helemaal lokaal gaat functioneren. En op het moment dat je dat rond hebt, nou, dan weet je zeker dat je niet op een netbeheerder hoeft te wachten. Maar dan weet je ook zeker dat je de maximale lokale waarde uit het zonnepark gaat halen.
We hebben een laatste vraag. Nou.
Joep van Aker, inwoner van Boksel. Ik mis in je verhaal eigenlijk hoe je die energie die opgewekt wordt, want we praten met name over zonopgewekte energie, wat natuurlijk een probleem is om op het juiste moment te gebruiken. Ja. Daar mis ik eigenlijk de oplossing in. Want als de zon schijnt, is er zoveel zonopgewekte energie en dus een enorm netcongestieprobleem, dat er juist op dat moment al die bedrijven de stroom uit het net moeten halen in plaats van er nog meer in te stoppen. Ofwel, er moet niet meer bijgebouwd worden op dit moment in de vorm van zonnepark of windmolens. Je ziet ook dat je al 50 keer de opwek hebt. Alleen je gebruikt hem niet op het juiste moment. En daar mis ik eigenlijk een oplossing in je verhaal in.
Ja, we hebben hem nog niet 50 keer hoor. Maar je verhaal klopt helemaal. Hè. Ik heb het hier over zonne-energie en wind. En nou, die is er niet altijd, dat zei ik ook. Ja, en dan moet dan het licht. Dus als dat het verhaal is, dan gaat het licht gewoon met grote regelmaat uit. Ik ben daar niet op ingegaan, gewoon ook omwille van de tijd. Maar bij punt 2 zie je het energiesysteem is gedistribueerd. En dat betekent dat je eigenlijk alle onderdelen van een energiesysteem op dat lokale niveau al nodig hebt. En het sleutelwoord is daar opslag. En niet alleen batterijopslag, maar bijvoorbeeld ook thermische opslag. Dus je zal de eerste puzzel is om een lokaal systeem te creëren met opslag erin, met misschien warmte erin, dat op jaarbasis continu die balans garandeert. Ja, oh. Ja. Ja, zeker, zeker, ja.
Gezien de tijd is het tijd om door te gaan naar lokaal eigendom, Els Holzappel. Mocht het nou zo zijn dat je nog vragen hebt, of dat je morgen vragen hebt, of later in de week vragen hebt, stuur ze naar ons, naar de afdeling duurzaamheid. Pakken we ze alsnog op, zorgen dat ze beantwoord worden. Els, ja. Wil je deze?
Ja, doe maar. Even uitzetten dan. Ja. Dat lijkt me dan beter. Oké. Okay. Nou, goedenavond allemaal. Ik ben inderdaad Els Holzappel en ik werk bij het Nationaal Programma RES. En RES staat voor Regionale Energiestrategie. En daar heb ik ook een slide van. Ja, kijk. Ik mag sinds 4 jaar alweer bij het Nationaal Programma RES thematrekker zijn voor de thema's lokaal eigendom, energiegemeenschappen en energierechtvaardigheid. Nou, wat is dan de RES? Dat kent u misschien wel. Ook Boksel zit natuurlijk in een RES-regio, zoals het zo mooi heet. We hebben er 30 in Nederland. Die hebben allemaal hun eigen energiestrategie gemaakt. Hoe gaan we inderdaad de energietransitie doen? In dit geval de opwek van duurzame energie. En wij als thematrekkers ondersteunen die 30 regio's. En ik doe dat dus op deze 3 onderwerpen. Nou, dat even over mij. Dan heb ik hier nog een keer de principes, maar dan wat uitgebreider dan dat jij had, Paul. Maar nog even de principes van die wereld van B. Dat is namelijk een project geweest dat wij gestart zijn een paar jaar geleden. Om erin te duiken van wat betekent nou eigenlijk die energietransitie. Precies zoals Paul dat verteld heeft. Het betekent meer dan dat we aanvankelijk misschien wel stiekem gedacht hadden van even de kolencentrale en gascentrales vervangen door zon en wind en we zijn klaar. Nou, we komen er nu echt wel keihard achter dat het zo niet werkt en dat dat systeem ook echt anders moet gaan functioneren. Nou, dat heeft Paul natuurlijk perfect uitgelegd, denk ik. Nou, deze principes nog een keer. Ook ik ga ze niet allemaal door. Maar wil wel even bijstaan bij de lokale balans. Daar heeft Paul natuurlijk al heel veel over gezegd. Maar ook even, één ervan is ook, er is lokaal eigenaarschap en samenwerking. En Paul gaf al aan, je moet het samen doen. Anders gaat het niet lukken. Nou, daar kan ik heel mooi een bruggetje maken naar lokaal eigendom. Dit is namelijk de tekst uit het Klimaatakkoord van 2019. En let vooral even op de vet gedrukte, het is bijna niet te zien, maar een paar woorden zijn vet gedrukt. Die zijn even van belang. Het gaat om gelijkwaardig samenwerken, staat hier, in de ontwikkeling, bouw en exploitatie. Dit vertaalt zich in een evenwichtige eigendomsverdeling in een gebied, waarbij gestreefd wordt naar 50% eigendom van de productie van de lokale omgeving. En dat noemen ze dan bewoners en bedrijven. Dat is even belangrijk. Want waar gaat het dan dus om, dat streven naar lokaal eigendom zoals het in het klimaatakkoord gekomen is? Dat gaat dus over eigendom. En dan eigendom van de productie. Dus dat betekent dat die lokale omgeving eigenaar moet zijn of mede-eigenaar moet zijn van een zonnepark of windpark. Het gaat over gelijkwaardigheid, hè, gelijkwaardig samenwerken met eventueel marktpartijen en overheden en alles wat in zo'n proces tegenkomt. Het gaat dus ook heel erg over zeggenschap van die lokale omgeving. Ik zeg altijd zowel op proces als op dus het project zelf. Hè, dus de stroom zeg maar, die uit het park komt. Verdeling van de opbrengsten. Nou, als je het in coöperatieve vorm doet, dan gaat het ook nog om het collectief. Hè, dus dan kan iedereen ook meedoen in dit project. Lokaal eigendom geeft dus de lokale omgeving zeggenschap over zowel het project, zei ik al, als ook de stroom. En dat laatste is belangrijk, daar kom ik zo nog op terug. Dat wordt steeds belangrijker. En eigenlijk is het dus een democratisering van de energietransitie, zeg ik altijd. En we zien ook dat de projecten die gerealiseerd zijn in lokaal eigendom over het algemeen een grotere maatschappelijke acceptatie kennen als dat het door de markt ontwikkeld is, 100%. Het kwam in het klimaatakkoord, dat is nog even belangrijk om te zeggen, want straks ga ik zeggen dat daar een verschuiving in zit, maar het motief was destijds inderdaad draagvlak. We kwamen uit de ellende met windparken, kent u misschien vast wel in Drenthe vooral, waar het behoorlijk uit de hand liep en dat was vanwege rijksregelingen. Toen was de Rijk nog degene die echt windplekken aanwees. En daar, op basis daarvan is toen gezegd, in tijden van het klimaatakkoord, dat gaan we anders doen. We gaan het veel meer van onderop doen, lokaal en regionaal. En daar zijn de RES-regio's uit voortgekomen. En dat lokaal eigendom kwam er dus echt in. Het motief was om meer draagvlak te creëren voor zon- en windprojecten. Dat is nog steeds zo, maar er is een belangrijk item bijgekomen. Nou, definitie lokaal eigendom nog even. Het gaat dus echt over het eigendom en dat betekent het juridisch eigendom van lokale omgeving. En dat wordt ook elk jaar keurig gemonitord door het ministerie tegenwoordig van KGG, Klimaat en Groene Groei. En die brengen elk jaar een monitor uit, dat hebben ze begin dit jaar gedaan over 2023. En dat was de 5e alweer. En dan wordt er ook echt gekeken hoeveel is echt in eigendom van de lokale omgeving. Op dit moment zitten we een beetje, zoals het er nu naar uitziet, voor zon komen we uit op een kwart ongeveer, wat in lokaal eigendom is. En wind zit op ongeveer 43%. Wind gaat veel harder en dat heeft echt te maken met waar we vandaan kwamen. De ellende in Drenthe, zal ik maar zeggen. De windontwikkelaars willen ook eigenlijk alleen nog maar wind ontwikkelen met de lokale omgeving. Nou, dat even voor de definitie. En dan heb je dus drie mogelijke vormen van lokaal eigendom. Dat is de bewonerscollectief, dat is misschien wel het meest bekend. Hè. Denk aan een energiecorporatie die mede-eigenaar is of eigenaar is van een zonnepark of een windpark. Al dan niet met lokale partners, maar het kan ook publiek. Dus met gemeenten, we kennen een paar zonneparken, twee die ik in ieder geval ken, die volledig 100% door een gemeente zijn ontwikkeld. En de gemeente ook stroom levert via energie van ons aan inwoners. En helemaal de laatste lokale bedrijven. En daar zitten ook bijvoorbeeld agrariërs in. Dus die 43% wind die ik net zei, voor een groot gedeelte wordt dat ook gerealiseerd door agrariërs in Flevoland. Die vaak eigenaar zijn van een windmolen of mede-eigenaar. Nou, ik zei het al, er verandert iets bij lokaal eigendom. We gaan van lokaal eigendom, zeg ik altijd, naar energiegemeenschappen. Dat is een nieuwe term, daar ga ik zo wat meer over zeggen. Die staat in de energiewet, die op 1 januari, ik hoorde gerucht dat het weer uitgesteld wordt, maar dat weet ik niet. Ik ga er vanuit, besluit is genomen, hè, kamerstukken hebben gezien, dat die op 1 januari toch echt in werking gaat treden. Maar daar ga ik zo iets over zeggen. Wat belangrijk is, is dat lokaal eigendom echt een onderdeel gaat worden van die energiegemeenschap en eigenlijk van het lokale energiesysteem waar Paul het net over had. En dat maakt lokaal eigendom belangrijker wordt dan het was. En dat het niet meer alleen over draagvlak gaat, maar dat het eigenlijk een stevig onderdeel gaat worden van je lokale energiesysteem. Dat plaatje wat daar rechts staat, ga ik zo meteen nog iets over zeggen, dat is het project Loco voor Loco. En dat is interessant omdat je dan stroom kunt leveren tegen goedkope tarieven. Of zo goedkoop mogelijke tarieven. Daar ga ik zo wat meer over zeggen. Eerst even naar die energiegemeenschap. Dit is weer de tekst uit de energiewet die dus op 1 januari 2026 in werking gaat treden. En dan hebben we voor het eerst een wettelijke grondslag. Echt een nieuwe speler op de energiemarkt. En dat is de energiegemeenschap. En dat is dus een juridische entiteit. Kan dus een stichting zijn, kan een corporatie zijn, maar het is een juridische entiteit die ten behoeve van haar leden activiteiten op de energiemarkt verricht. Met als hoofddoel milieudoelstellingen of sociale doelstellingen of doelstellingen voor het gebied zelf, hè, waar de energiegemeenschap in opereert. Maar in ieder geval niet is gericht op het maken van winst. En dat is belangrijk. Het energiegemeenschap is dus niet een traditionele marktpartij. Een commerciële partij zoals we die nu vooral op de energiemarkt kennen. Dit is echt een collectief, of een, nou ja, het is vaak een collectief van lokale partijen. Die met elkaar energie actief zijn op de energiemarkt. Nou, dat kunnen dus de huidige corporaties zijn, maar er zijn een paar eisen waaraan voldaan moet worden. En er worden ook nog meer eisen nu uitgewerkt in een zogenaamde ANVB die bij de wet komt. Maar wat al nu in de wet komt te staan, in artikel 2.4, is dat een energiegemeenschap in haar statuten vastlegt dat er open en vrijwillige deelname is, dat iedereen er ook weer uit kan stappen en dat de feitelijke zeggenschap bij de leden ligt. Nou, bij een energiecorporatie is dat nu al vaak het geval. Dus heel veel energiecorporaties zullen eigenlijk ook gewoon energiegemeenschappen gaan worden. En dan hebben ze een aparte instelling, en dit komt namelijk, dit is niet wat Nederland alleen maar bedacht heeft, dit komt uit de Europese Unie. Nederland al eerder voorgeschreven om dit op te nemen in wetgeving. Wij lopen nog een beetje achter, we zijn een beetje traag. Maar het komt er dan nu echt. En in de Europese Unie heeft twee soorten energiegemeenschappen neergezet. In het wetsvoorstel nu is dat, of het wetsvoorstel als het aangenomen is, is het één energiegemeenschap geworden, maar wel met de uitzondering dat als er opwekinstallaties zijn, dus stel even een energiecorporatie heeft een zonnepark, dan kan ze in haar statuten ook nog vastleggen dat de leden alleen natuurlijke personen zijn, of lokale overheden, of kleine of middelgrote ondernemingen. En dat dus inderdaad die feitelijke zeggenschap ligt bij de leden die in de nabijheid van de opwekinstallatie wonen, werken, gevestigd zijn. En er staat dus het woordje kan. dat impliceert alsof het ook niet kan. En dat blijkt dat de Europese Unie daar anders over denkt. Dus die discussie is nu nog gaande. Er wordt nog gekeken naar die tekst en misschien wordt die tekst dus nog aangepast. Dat zou dus nog kunnen. Ik vind dat zelf belangrijk, om deze hadden we al een beetje daar staan. Dus die, maar deze, met name die nabijheid, vind ik zelf heel erg belangrijk. Vooral als je kijkt ook naar het lokale energiesysteem en de principes, hè, van de duurzame opwek. Dan zou het echt heel raar zijn dat je in principe energie zou kunnen delen met een zonnepark wat in Limburg staat, waarmee je deelt met mensen in Groningen. Lijkt mij nou niet heel erg passend bij het hele verhaal wat Paul net gehouden heeft. Dus die nabijheid lijkt mij wel heel belangrijk, dat we dat goed gaan regelen met elkaar. Nou, dan is het ook dus mogelijk om energie te gaan delen. Paul had het net al even over. Met de energiewet op 1 januari is dat ook feitelijk mogelijk en juridisch mogelijk. Iedereen met een eigen opwekinstallatie of dus denk aan zonnepanelen op je eigen dak, die mag energie delen. Of als je inderdaad lid bent van een energiegemeenschap, dus zeggen we even een zonnepark in lokaal eigendom bijvoorbeeld, wat in een energiegemeenschap valt, dan kun je dus die energie gaan delen met elkaar. Nu staat er nog in de tekst zoals die nu door de Tweede Kamer, Eerste Kamer is aangenomen, staat dat dat alleen maar mag bij dezelfde energieleverancier. En als die energieleverancier dat ook aanbiedt. Dat laatste blijft zo staan, heb ik begrepen. Maar wat nog gaat veranderen, wordt nu heel hard aan gewerkt in de ANVB, om ook mogelijk te maken als je niet bij dezelfde energieleverancier zit. Dus stel, jouw buurman zit bij een ander dan jij, dan kun je toch energie met elkaar delen. Dat wat je over hebt. Nou, dat is denk ik een heel interessante optie. En je kunt dat dus individueel met een buurman doen, maar je kunt het dus ook in de energiegemeenschap doen. En zoals hier in Broksel zou je daar heel mooi naar kunnen kijken. Kunnen we de zonneparken die in ontwikkeling zijn, of die hier op de rol staan, kunnen we die niet onderdeel maken van zo'n energiegemeenschap? Nou, dan kan je de stroom op een goedkope manier, de meest goedkope manier, rechtstreeks gaan leveren aan inwoners van Broksel en bedrijven van Broksel. Nou, in de coöperatieve wereld, Energie Samen viel net al, dat is de landelijke vereniging van alle energiecorporaties in Nederland. Die werkt al een jaar of 2, 3 nu aan local for local, zoals zij het noemen. En dat is eigenlijk energie delen met elkaar. En waarbij eigenlijk gestuurd wordt op zoveel mogelijk gelijktijdigheid. Dus dat wil zeggen dat je de energie die je opwekt ook eigenlijk meteen zoveel mogelijk gebruikt met elkaar. Dat wat je niet gebruikt, sla je op en gebruik je op een later moment, lever je ook, deel je ook weer met elkaar. En dat is de bedoeling, is dat er eigenlijk dan uiteindelijk zoveel mogelijk op die manier, zeg maar, stroom geleverd wordt aan mensen in de energiegemeenschap, waardoor die een redelijk goedkope en stabiele stroomprijs krijgen. Wat natuurlijk erg fijn is met de enorme fluctuaties die we de afgelopen jaren hebben gezien. En de enorme energiecrisis van een paar jaar geleden. Nou, dat is local for local. Is begonnen met 7 grote corporaties in Nederland. En ondertussen is er net een half jaar geleden een upgrade geweest. En ondertussen zijn er 30 pilots bezig in het hele land. Om hier aan te werken en uit te werken hoe dat dan moet. Er zit echt een energiebedrijf, een coöperatief energiebedrijf, 2 zelfs, die samen zijn gegaan. Die ook echt meewerken hieraan om dit mogelijk te maken. Nou, dan even iets. Hè. Paul zei er net al iets over. Als je nou kijkt naar het lokale energiesysteem, dan zijn dit de dingen waar je aan wil werken. Dus je werkt aan maximaal gebruik van lokale duurzame bronnen. Gelijktijdig vraag en aanbod bij elkaar brengen. Het minimaliseren van transport. Dus zo min mogelijk transport het hele land meteen verbruiken. Hè, lokaal wat je ook opgewekt hebt. En gedeelde opwek en opslag. Maar ja, er staat onderaan al zo mooi, het hele systeem zoals we het nu hebben, Paul gaf dat al mooi aan, het hele systeem is averechts nu nog. Want gelijktijdigheid doet er niet toe. We hebben de koperen plaat, zoals dat in vaktermen heet, dus transport is er altijd. Er wordt niet op gestuurd, je wint er ook niks mee als je dat doet, nu nog, in de huidige markt. Minimaliseren van transport is niet een incentive op. Het is echt totaal tegengedraaid nog. En dat maakt het ook nog best lastig. En local for local is dan ook gewoon echt weer heel hard pionieren voor de energiecorporaties om dit anders te gaan doen. doen we dan helemaal niks nog? Nou ja, wel degelijk. Jij zei het al, Paul. Dat was eigenlijk in het begin wat jij bedoelde. Ik moest meteen aan dit plaatje denken. Toen Ludo zo mooi zei, we gaan het over de verre toekomst hebben. Ik ben het overigens eens met Paul, sorry. Want kijk, het gebeurt nu al. Het is niet zo dat dit waar we het nu vanavond over hebben, het lokale energiesysteem, iets ver weg is, wat nog heel lang gaat duren voordat we dat doen. Het gebeurt al, as we speak. Hier staan een heleboel voorbeelden. Daar zitten voorbeelden uit Amsterdam, Schoonschip en Republica. Maar ook voorbeelden dichterbij. Dit is Apeldoorn. Nou, dit is Teylingen. Hier gaan we zo naar kijken. Dit is Teuger, daar heb ik een filmpje van meegenomen. Nou, en in Zutphen zijn we bezig met een, daar woon ik zelf overigens, en daar zijn we met bezig met een wijk, een nieuwbouwwijk. De vraag kwam net al, hoe kan dat dan, hoe kun je wel een nieuwbouwwijk bouwen? Nou, door het anders te doen. En dat kan gelukkig ook steeds meer. Dus ook nieuwbouwwijken hier in Boxtel kunnen echt gebouwd worden, ook al heb je dus geen aansluitcapaciteit. Maar dat betekent wel dat je het anders moet doen, met de ontwikkelaars, met alles en iedereen. En landelijk zijn we heel hard bezig om, dank je, om dat ook voor elkaar te boksen. Dan wil ik nu graag naar het filmpje gaan. Dit is op Teuge in Gelderland, vliegveld.
Er is gewoon heel veel energie beschikbaar die deze aardbol niet hoeft te belasten. En het is een soort van sport of een kunst om die energie te benutten. Het systeem is altijd zo geweest zoals het is. Mensen hebben altijd aanspraak kunnen maken op 99,9% leveringsbetrouwbaarheid. En dat moet ook blijven. Nu ga je dat samen en zelf doen. En dat vinden mensen A, lastig te begrijpen. Hoe werkt dat dan? En B, vinden ze het ook wel spannend. Wat moet ik dan loslaten? Wat is dan mijn risico? En kan ik dan altijd nog wel energie krijgen? En wat kost dat dan? En wordt het dan niet duurder dan bij de grote energieleveranciers? Dat zijn allemaal vragen die gaan primair over zekerheid en dus ook over veiligheid. Als energiecoöperatie proberen we in de energietransitie dingen voor elkaar te krijgen die nog ontgonnen moeten worden, waar geen geprofijt baantje voor is. En we weten dat het uiteindelijk voor iedereen voordeliger zal zijn. En ik leg er ook wel de overtuiging in dat het ook echt moet. We moeten wel die kant op. Het energiesysteem gaat hoe dan ook veranderen. We staan hier nu bij IDEC en die zijn begonnen met elektrisch vliegen. Dat is de eerste elektrische vliegmaatschappij, CQ Vliegschool ter wereld. Hoe het hier werkt, waar we nu staan, is dat met bijna 600 panelen wordt een eigen energiebehoefte opgewekt, meer dan. Dus als de zon schijnt, dan is er te veel energie. Dat wordt opgeslagen in de batterij die hier staat. En die batterij maakt dan mogelijk dat je dat gebruikt op het moment dat de zon even niet schijnt. En dat is natuurlijk een heel mooi demo-model, omdat zij in feite in het klein al doen wat we hier op het gebiedsniveau nodig hebben. Wil je dat op groter niveau weer laten werken, hè, met verschillende profielen als een agrariër, een ondernemer, een huishouden, en je wilt die gaan verbinden, dan wordt het wat ingewikkelder omdat je met meer profielen te maken hebt. Hoe het financieel gaat samenwerken is dat we aan elkaar transacties gaan doen. Hè. Dus degene die energie over hebben, die kunnen dat verhandelen aan letterlijk de buurman ondernemer, de buurman agrariër of de buurman in het dorp of buurvrouw uiteraard. Ja, en dan zorgen we eigenlijk voor elkaars energie. Einddoel is inderdaad om het hele gebied tot een hub te maken. Een afgebakend gebied met alles daarin. Dus burgers, ondernemers, verenigingen. Nou, als je uitzoomt lijkt het niet zo ingewikkeld, maar als je inzoomt, dan is het natuurlijk, je wordt een echt energiebedrijf voor een hele grote verzameling mensen en een heel dorp met allemaal verschillende belangen. En dat zijn uiteindelijk dus heel veel contractjes. En dan word je dus echt een serieus bedrijf die aan serieus contractmanagement moet doen. Maar in stappen werken we eerst met de ondernemers. En als we zeker genoeg zijn van onze zaak en we kunnen echt vertellen het kost ongeveer zoveel of zoveel, of in deze bandbreedte zit het, dan stellen we de coöperatie open ook voor het dorp. Voordat we daar zijn, gaat het wel eventjes duren, omdat dat best heel veel betekent. Een kwestie van lange adem, soms is het best wel even ontmoedigend, maar uiteindelijk overwint zeg maar, de energie die het geeft als het wel lukt.
Ik denk dat dit al een heel mooi voorbeeld is van wat net ook voorbij kwam. Hè, waarbij eigenlijk zo'n bedrijventrein gaat samenwerken met het dorp, de inwoners. Om gezamenlijk tot een energiegemeenschap te worden. Waar energie inderdaad met elkaar gedeeld wordt. Opgewekt en gedeeld en gehandeld wordt. Ik heb nog een paar dingen die ik even mee wilde geven. Even weer terug naar de presentatie als het kan. Ja, sorry. Hij zit er in het midden. Ja. Even nog, dit is dus een energiegemeenschap. Als je hem helemaal plat slaat, het eerste was het juridisch verhaal. Maar dit is natuurlijk wat er gebeurt. Wat is een energiegemeenschap? In een gebied, hè, gezamenlijk energie opwekken, opslaan, delen en leveren. Waar is mijn dingetje? Oh, hier. En we zien dus dat die energietransitie veel meer naar gebiedsgericht aanpak gaat. Want als je in een gebied vraag en aanbod bij elkaar brengt, als je sturen op gelijktijdigheid, dan betekent dat je dus naar gebieden kijkt. Wijken, buurten, dorpen, op dat niveau. Dus we gaan echt veel meer de haarvaten van de samenleving in dan we tot nu toe hebben gedaan. Oh, ja. En dat betekent, hoe kun je er dan mee aan de slag als overheid? Nou, dan zeg ik, dan moet je twee dingen uit elkaar halen. Nieuwbouw werd net al genoemd, want daar heb je afhankelijk van de fase waar je in bent, eigenlijk alles nog open liggen. Dus dan kun je echt een heel nieuw energiesysteem ontwerpen. Moet je wel vanaf het begin af aan doen. Dus ik zei al, landelijk zijn we er echt mee bezig om alle ontwikkelaars daar ook op dat spoor te zetten. Van jongens, denk niet dat je hem nog aan kan takken op het eind van het traject op het energienet, want dat gaat niet meer. Dat moeten we echt veel meer aan het begin doen. En bestaande bouw, ja, dan moet je dus kijken naar wat er al is. En wat is daar nog aan opwekcapaciteit? Hoe kunnen we dat inzetten? Wat is er nodig aan opslag? Hoe gaan we warmte doen in de bestaande bouw? Dus dit kun je heel geïntegreerd eigenlijk naar het hele energiesysteem kijken. En je ziet ook dat steeds meer bij elkaar gaat komen. Ik zei aan het begin al, belang van lokaal eigendom neemt toe. Het is niet meer alleen draagvlak zoals het erin kwam. Maar het is ook vooral dus echt een essentiële voorwaarde als je met het lokale energiesysteem aan de slag wil. En ik denk dus dat het voor u als raad heel belangrijk is om nu na te denken met de zonneparken die eraan gaan komen. Wie is aan zet in de energietransitie? Dat is ook echt, zeg ik, altijd een politieke vraag. Dus ik was ook heel blij dat ik werd uitgenodigd om hier vandaag met u hierover te spreken. Want het gebeurt in mijn ogen nog te weinig. Dit is echt een vraag, wie is aan zet? Is dat de markt, is dat de overheid of is dat de lokale gemeenschap zelf? En voor elk van die keuzes betekent het iets anders in je beleid, in je rol, in alles wat je als overheid, als gemeente te doen hebt. Dus het is echt een fundamentele keuze. Als je zegt de lokale energiegemeenschappen zijn aan zet, dan is het logisch dat je een energietransitie over het spoor van bijvoorbeeld energiegemeenschappen gaat zetten en de energy hubs, waar jij het ook al over had. Dat je echt kiest voor het lokale energiesysteem. Dat betekent echt wat anders. Dan heb je een andere rol dan dat je zegt, nou, de markt is vooral aan zet. En ik laat mij min of meer ontzorgen als gemeente, zoals we dat natuurlijk op dit moment vaak doen. Dus dat betekent echt wat. En ik denk dat dat echt een keuze is die u als raad ook hebt te maken.
Ja. We hadden geen cue afgesproken, dus dit was hem. Vragen? Nee, het is bij mag je. Vindt hij dat goed?
Hij
het goed?
Geeske van den Akker van Balans, zoals ik net vergeten. Ik heb eigenlijk best wel een heleboel vragen, maar dat lokaal eigendom, daar eerst mee te beginnen, hè, dat is. Stel nou dat de mensen eromheen, in het lokale stukje, dat er te weinig animo is. Te weinig mensen die zeggen wij willen meedoen in het mm-hmm. We vinden het nog spannend of wat dan ook. Hoe zit het dan met de lasten?
Ten eerste zeg ik altijd, begin te kijken niet alleen naar mensen die alleen op het zonnepark wonen, maar kijk vooral eerst eens wat is er al georganiseerd in je gemeente. Is er bijvoorbeeld al een energiecorporatie actief? Begin daar. Dan kan die energiecorporatie met de omwonenden van het zonnepark in overleg gaan en kijken hoe zij mee kunnen doen. En maar begin vooral bij wat er al is en mensen die al georganiseerd zijn en iets willen doen voor de gemeenschap.
Voor wie zijn dan de lasten? Of stel dat het wel lukt en dat mensen toch zeggen na een bepaalde periode, op dit moment werkt het niet of het is toch niet wat ik graag wil of weet ik veel wat. En ze mogen er vrijwillig uitstappen. Wat gebeurt er dan met de lasten? Stel dat het leegloopt.
Stel dat het leegloopt. Nou, dat kennen we nog nergens, want we kennen al heel veel voorbeelden. Hè, van zonneparken, ook windparken, grote windparken zelfs, die 100% in lokaal eigendom zijn gerealiseerd. Dus dat ten eerste. Maar stel dat zou gebeuren en stel dat het niet zou lukken. dan moet je vooral af gaan spreken dat de commerciële partij die het wel gaat ontwikkelen, dat die ook bijvoorbeeld met een omgevingsfonds, dat zien we steeds vaker ook gebeuren, wel zorgen dat er ook de lusten, hè, die uit het park komen, dat die dus ook in de omgeving landen. En dus dan zou ik zeggen, dan moet je daarop inzetten. Maar ik zou als eerste, gezien alles wat we hebben verteld, echt proberen om lokaal, en dat kunnen dus hoeveel inwoners zijn, maar dat kan ook een bedrijventerrein zijn die zegt, wij hebben stroom nodig en we hebben het niet of we hebben te weinig. Kijk of er die mogelijkheden zijn.
Er was daar een vraag over lokaal eigendom en de fondsen, nee, hoe noem je het? Ja, waar je geld, waar ze in kunnen storten, zou ik maar zeggen. Daar had je het net over.
Oh, het omgevingsfonds. Ja. Dat is dus geen lokaal eigendom.
Precies.
Dat is financiële participatie, maar die zou ik dan zeker inzetten als het niet lukt. Ja,
ja.
Zeker.
Ja. Ja, maar er zijn ook wel voordelen aan als je het op deze manier doet. Want je kunt je hele prijs lager doen, want je hoeft niet alles naar. Je hoeft niet aandeelhouders en dergelijke uit te keren. Toch? Op het moment dat het lokaal.
Nee, precies. Precies. Nou, dat hangt er even vanaf. Maar als je coöperatief, dat is de mooiste vorm. Als je coöperatief, zeg maar, lokaal eigendom realiseert, dan betekent dat ook niet dat al die mensen en al die buurtbewoners hoeven te investeren. Nee, dat doen de mensen die het kunnen, die het willen, zeg maar zeggen. En alle mensen ook die niet geïnvesteerd hebben, die zitten in dat coöperatief en hebben allemaal stemrecht. Dus die stemmen allemaal mee of je nou, ongeacht of je nou geïnvesteerd hebt of niet. Ja, dus dat is het mooie, dan kan iedereen meedoen. Dus het is niet afhankelijk van je portemonnee of je wel of niet mee kan doen. Dus de coöperatieve vorm is eigenlijk wel de vorm, hè, waarmee, daarom zei ik al in het begin, dat iedereen mee kan doen. Dat is eigenlijk wel de mooiste vorm.
Volgende vraag.
Mijn vraag ging eigenlijk aanhakend op de lusten en de lasten. Mm-hmm. Kunnen jullie een indicatie geven wat het nou gaat opleveren in een miljoen of per jaar? Of dat ik iets tastbaars in handen heb.
Dat is heel lastig. En ik zou ook, daarom zei ik, er zit echt een ontwikkeling in. Lokaal eigendom zou niet meer de eerste drijf moeten zijn dat het iets oplevert voor de inwoners. Want het zonnepark op dit moment verliezen de meeste alleen maar Leiden verliezen. En dat heeft echt te maken met wat we net ook al gezegd hebben, die enorme piek, hè, in zon die wordt. Dus dan is de prijs heel erg laag. Dus op dit moment is het best lastig om een zonnepark goed rendabel gefinancierd of gerealiseerd te krijgen. Ik wil niet zeggen dat je het niet moet doen, hè, want we hadden het er net samen al over. Dit gaat natuurlijk veranderen, want dit is een onhoudbare situatie. En dit is even waar we in staan in de energietransitie. Dan gebeuren dit soort dingen. Maar ik zou dus vandaar ook de oproep, hè, van kijk, zorg dat je lokaal zeggenschap hebt over die stroom die daar geproduceerd wordt. Zodat je die straks ook kan leveren, aan je in kan delen, hè, met elkaar en goedkoop kunt leveren. Volgens mij is dat nu ook een belangrijker drijfveer dan al die winsten, zeg maar, die zijn in het verleden gemaakt, laten we er eerlijk over zijn. Die kwamen terecht, hè, in de lokale gemeenschap. Dat kan nog steeds, op dit moment bijna niet.
Ja, we praten over 2030.
Ja.
En daar gaat de kassa rinkelen.
Nou, de vraag is of de kassa echt nog zo hard gaat rinkelen.
Als ik hem even mag oppakken, want we hebben rondom de aanbestedingen die nu lopen, hè, waar de vier parken in Boksel, zeg maar, bij zitten, hebben we even een hele kleine, hoor, maar een soort uitvraag gedaan, zeg maar, onder ontwikkelaars wat grofweg te behalen is per jaar op basis van de omvang van de parken zoals we die nu voor ogen hebben. Of tenminste, voorliggen. En dat is 48 hectare ongeveer, daar kom je op jaarbasis. En dan citeer ik nogmaals andere mensen dan ik heb de wijsheid niet in pacht. Maar dan hebben ze het over tussen de 1 en de 2,5 miljoen per jaar euro.
Ja, dat komt mij niet gek in de oren over, maar nogmaals, de situatie is nu echt anders, op dit moment.
Oké.
En
andere vraag.
En heus wel weer veranderen, maar ik zou maar zeggen, want het wordt vaak zo financieel ingestoken, en in mijn verhaal was nou juist de poging om te zeggen, kijk er nou niet alleen financieel naar,
ja,
maar vooral gewoon je levenheid, je zekerheid van stroom, lokaal, waar je zelf zeggenschap over hebt. Volgens mij is dat een belangrijker drijfveer dan het financiële verhaal.
Ja, ik heb hier nu drie vragen op rij, dus deze was dichtbij, die gaat eerst.
Ja, over het lokaal eigenaarschap. Ja, eigenlijk hebben we dit allemaal al gehad. We hadden ooit een PNM en we hadden decentrale energiebedrijven.
Ja.
En ja, hoe ga je het nou anders doen, zodat het niet weer dezelfde fouten gemaakt, dat alles weer opgekocht wordt, naar het buitenland versleept en we zitten weer met de gebakken peren.
Ja.
Hoe ga je dat nou in een wet borgen of lokaal borgen? Ik zou het niet weten.
Nee, dat blijft ook lastig. Hè? En niemand kan de toekomst voorspellen. Wat ik wel zie, is dat de parken die nu en de windparken, die bijvoorbeeld al in Groningen of in Friesland zitten, echt dorpsmolen, hè, die al repowering hebben gedaan. Dus die eerste molen is alweer vervangen door de volgende. Dus die zijn al 25 jaar of langer. Hè? En die blijven, juist omdat ze van een lokaal eigendom van het dorp zelf zijn, blijven ze gewoon in eigendom van het dorp. Dat is juist het mooie. Terwijl het commerciële zie je dat het doorverkocht wordt en doorverkocht en doorverkocht. Hè? En dan heb je uiteindelijk buitenlandse investeerders. Hè? Dus de revenuen vliegen zo het gebied uit, als je dan toch even financieel wil redeneren. Maar je ziet juist dat als je dit lokaal belegt, dat het eigenlijk daar ook blijft. En ik bied geen garanties, hè? Want wij dachten in de jaren 80 allemaal dat het een geweldig idee was om te privatiseren. Nou, ik denk dat we daar nu wel een beetje op terugkomen. Dat is een golfbeweging trouwens, die we heel veel in de geschiedenis zien. Maar dat is weer terzijde.
Er zijn nog twee hier. Dus.
Ja.
Dank voor de presentatie, Rob Kuppings, VVD. U houdt een presentatie over lokaal eigendom.
Ja.
En dat is misschien een beetje flauw om nou te gaan zeggen dat ik helemaal niet zo overtuigd ben van lokaal eigendom. Mm-hmm. Vanwege het volgende. Het klinkt natuurlijk heel logisch van wat je opwekt omdat het liefst meteen te verbruiken, omdat het dan niet het net op moet in het systeem zoals we het net nu kennen. Dus een zonneveld of windmolen doet er eigenlijk niet toe. Probeer ik niet zeg maar te distribueren, maar gewoon meteen te gebruiken. Tot zover logisch. Alleen, waar volgens mij een probleem zit, is dat we in de pieken nu al veel meer energie opwekken dan we op dat moment lokaal überhaupt kunnen verbruiken. Dus het vraagstuk zit niet zozeer in lokaal verbruiken, ja of nee, maar zit in de engineering kant. Hoe hebben we technieken die grootschalig zijn, waarin we al die energie kunnen opslaan? En als dat zou betekenen dat we met enorme batterijen moeten gaan werken, ja, komt de vraag. Hè? En met enorme batterijen waarin we energie in Groningen kunnen opslaan en die kunnen we vervolgens in de winter in Bokstol verbruiken, vind ik prima onder de definitie vallen van lokaal verbruiken. Want dan zijn we niet meer afhankelijk van andere landen. Dus mijn vraag is, waarom focussen we zo op lokaal eigendom in plaats van op de techniek om die energie en die pieken te gaan opvangen?
Nou, omdat, zoals Paul heeft verteld, als je kijkt naar de karakteristieken van duurzame opwek, dat de zon schijnt overal, dan is het niet logisch om inderdaad stroom van Groningen hier naar Boksel te transporteren. En als we dat straks, nu nog is er de koperen plaats, zoals dat vakmatig heet, dus er is altijd transport. Nou, we zien al, dat is dus niet zo. Dat werkt namelijk niet, dat kan niet. Dus nu staan er al rijen met bedrijven op de wachtlijst. Het net is daar domweg, simpelweg niet op gemaakt en is ook niet logisch. Dus het is veel logischer vanuit duurzame opwek gezien om juist daar op te wekken waar je ook verbruikt. En dus lokaal. En dat betekent wel, dat ben ik met je eens, dat we heel erg nu zullen, de komende tijd zal dat ook gaan gebeuren, heel erg gaan investeren in opslag of conversie, waterstof, allerlei mogelijkheden om de stroom, zeg maar, als de zon schijnt, op te slaan en later te verbruiken. En dat is nu de fase die nu start, waar we echt in de transitie heel hard aan gaan werken.
Maar daarmee zeg je dus eigenlijk, als je het vergelijkt met water, je gaat drinken waar de rivier stroomt.
Precies, exact.
In plaats van een kanaal graven, zodat hij naar jou toe komt.
Precies,
okay.
Nou dat. Mooie vraag.
Ja, even inhaakt op wat de heer Sanne zei, is dat ik weet nou even niet meer waar, maar ergens had gelezen dat op dit moment ook 80% van de zonneparken van het buitenland zijn, die in Nederland gebouwd zijn al van het buitenland.
Ja.
En daar gaat dus ook eigenlijk de subsidies en dergelijke, gaan daar dus eigenlijk ook naartoe.
Ja.
Dat was even. Ja, maar waar ik eigenlijk een beetje aan zit te denken, wat mij de hele tijd triggert, is veel mensen hebben zelf al panelen op hun dak liggen. Mm-hmm. Zitten dus zelf heel erg met, oké, hoe ga ik dat doen met die pieken? Want ik heb dan ook over. Ik ga met, als die batterijen, als dat eenmaal echt iets wordt, dat het echt, dan wat is de meerwaarde dan van zo'n lokaal eigendom als ik het bij mijn eigen, toch wel mijn eigen opritje, mijn eigen dingetje kan regelen, want dan heb ik de volledige zeggenschap.
Maar het is en-en. Dus alleen zon op je dak, heel veel mensen hebben een te klein dak om hun eigen verbruik überhaupt met zonnepanelen op te kunnen lossen. Dus dat alleen al. Maar laat staan voor alle bedrijven. Onze vraag is vele malen groter dan dat we allemaal zonnepanelen op een dak zouden leggen. Hè? Was het dat zo simpel, was het ook klaar geweest. Dat is het niet. Dus het is en-en. Dus ja, hè, ook die panelen op eigen dak. En zeker, hè, kijk ook hoe je daar kunt opslaan. Kun je dat in een thuisbatterij doen? Of zou je daar ook misschien kunnen kijken of je dat ook collectief kunt doen? Waardoor je nog veel meer kunt profiteren van de stroom. Ja, als je het gezamenlijk doet, zul je zien dat je veel meer kunt profiteren. Hè? Waar we net ook over hadden, die pieken en verschillen in gebruik. Ik denk dat onze directeur Christel zei het vanmorgen zo mooi. Ik vond het echt prachtig. Die zei, we gaan van individueel salderen naar collectief salderen. En daar bedoelde ze ook het energiedelen mee. Dat vind ik wel een mooie. Ik denk dat dat waar is. Dus dat eigenlijk ter vervanging ook van de solderingsregelingen komt. En zo moet je het denk ik ook zien. Maar er moet daarom zei ik gebiedsgericht, elke situatie is anders. In buitengebied kan je nou eenmaal niet collectief met een buurtbatterij aan de slag gaan. Hè. In andere wijken weer wel. En zeker waar de sociale cohesie al een beetje sterk is, zou dat heel goed kunnen. Dat je veel meer gezamenlijk gaat kijken, waardoor je nog veel meer van je eigen stroom kunt profiteren dan dat je het alleen zelf doet. Ja?
Ja. Ja. En ik ga naar huis, en dan snap ik het wel.
Ja. Hij vroeg het woord, dus misschien heeft hij daar wat over te zeggen.
Ja, ik dank je, Ludo. Ik moest je wel heel lief aankijken. En ja, eigenlijk om een paar van deze gesprekken, om daar nog één ding over te zeggen. De vraag is, wat is lokaal? En het grote verschil van waar wij het zeg maar over hebben, als we het over een lokaal energiesysteem hebben, is vooral dat we bottom-up beginnen te kijken. Waar kun je het op een economisch optimale manier, want uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat het met alle kosten meegerekend een optimum is. Waar kun je die balans al vinden? En als het zo is dat de opslag in Groningen de goedkoopste oplossing is, ja, dan wordt lokaal alsnog op een heel hoog niveau. In de praktijk zien we dat lokaal vaak op het wijkniveau ongeveer landt, omdat de techniek daar nou eenmaal op dit moment het optimum biedt, economisch. In de toekomst gaat dat ook steeds lager liggen met het voortschrijden der techniek. Maar om een beetje uit de discussie te komen van ja, wat is dan beter, Groningen of juist al op je eigen oprit. Je begint onderaan en als je het optimum te pakken hebt, dan stop je.
Ik heb een mooi plaatje.
Yes, die.
Kijk. Zo.
Die heb ik laten maken. Dus dat geeft het denk ik heel mooi aan. En je zult dus ook op verschillende niveaus, zowel in je eigen huis als in je eigen buurt, als hè, op regioniveau. Nou.
In je eigen buurt, dan
ja.
Dan
ja,
dan
precies.
Meer dan als je voor je heen, ja, als je een groot zonnepark hebt voor, dat snap ik minder.
Nou ja, en toch zeg ik en. Want alleen al bedrijven hebben echt een forse vraag. He, dus je hebt, maar ook als bewoners kom je vaak niet allemaal uit. Dus dat zeg maar een zonnepark of een windmolen, iets van een grootschalige opwek heb je wel nodig. Heeft eigenlijk elke gemeente hebben al berekend wel nodig.
Als het allemaal.
Ja, precies. Ja, he, en daar moet je gewoon goed gaan zoeken hoe kun je dan ook zo'n zonnepark zo goed mogelijk lokaal benutten. En dan zeg ik, he, kijk of de mogelijkheden zijn om hem in lokaal eigendom te realiseren. Zou het mooi zijn, dan heb je ook zeggenschap over de stroom. Een Vattenfall, zeg ik altijd, gaat echt niet stroom tegen kostprijs plus leveren. Nee, een corporatie wel. He, dus daar moet je, dat zijn keuzes, daarom zei ik, dat is de politieke keuze en het politieke gesprek wat je te voeren hebt. Van hoe willen we dat doen hier?
Ja, ik zit hier nu nog met twee mensen en we zitten inmiddels nog één minuut voor de tijd. Dus een publieksvraag, kunnen wij nog ietsje uitlopen? Zijn we, ja? Goed, vraag.
De portemonnee is natuurlijk toch vaak een belangrijk argument. En een groot voordeel van het energiedelen is dat je vaste concurrerende prijzen krijgt. Mm-hmm. Maar nu is de stroom is eigenlijk al de helft, is dat energiebelasting en BTW. Daar zal de staat ook nog wel iets van willen hebben. Dus dat zal niet zo extreem goedkoop willen worden. Wat de staat doen, want kijk, als ik nou een verlengsnoer over de schutting gooi naar mijn buurman, dan heb ik helemaal daar geen last van. Dan kan hij het voor een paar centen hebben. Zijn daar ook oplossingen voor?
Dat kan ik je echt, daar heb ik het antwoord nog niet op. Er is nog heel veel onduidelijk. Er wordt dus nu nog heel veel uitgewerkt in die ANVB, zoals ik zo mooi zei. Wat dus bij meegaat met de wet straks op 1 januari. Daar worden dit soort dingen allemaal uitgewerkt. En ja, ik kan wel zeggen dat inderdaad het ministerie van Financiën natuurlijk streng meekijkt. Ja, dat is een gegeven. Ja.
Volgende.
Ja, even gewoon terug naar de situatie Boksel, zeg maar. Hè? Want er lopen hier zeg maar aanbestedingen, et cetera. Mm-hmm. We hebben hier nog geen energiegemeenschap. Hè? Tenminste, mm-hmm. Want dat was jouw punt, van daar moet je eigenlijk mee beginnen. Mm-hmm. Wat is jouw advies nou voor de aanpak hier echt specifiek in Boksel? Want daar heb je wellicht ook naar gekeken.
Ja, nou ik ken dus de situatie in Boksel, vergeef me hè. Ik werk dus voor 30 restregio's, dus elke gemeente in Nederland ken ik niet de hele situatie. Ik ken wel wat meer van Brabant. En als hier inderdaad geen energiecoöperatie is, dan weet ik dat er in Brabant op allerlei plekken regionaal met elkaar wordt samengewerkt. Vast ook in deze regio. En dat betekent dat zeg maar, mensen die echt al heel erg professioneel in die energiecoöperaties bezig zijn, echt van de hoed en de rand weten en vaak veel meer weten misschien wel dan wij tweeën bij elkaar, dat die soms ook beschikbaar zijn om te helpen om zo'n energiegemeenschap hier wel van de grond te krijgen. En bijvoorbeeld als projectleider op te treden voor zo'n zonnepark, ik noem maar iets. Dat kan. Dan moet je dus even regionaal kijken, wat is er al in mijn buurgemeenten? Is er een regionaal samenwerkingsverband van energiecoöperaties? En is daar wel de kennis en expertise aanwezig die hier ingezet kan worden om hier bijvoorbeeld met lokaal eigendom aan de slag te gaan? Dat zou echt mijn advies zijn. Kijk ook even buiten, hè, als het in de gemeente zelf niet is, is het daar buiten wel. Want in Brabant zitten echt ook al van oudsher heel veel initiatieven. En dus ook heel veel regionale samenwerkingsverbanden.
En
sowieso ken ik ook een paar namen. Dus als dat het probleem is, wil ik ook echt nog wel helpen met personen te knopen hier aan boord.
Graag. En daarnaast hebben we er ook een aantal contacten zijn er inderdaad in de in aanliggende gemeentes. Dan hadden we weer, vanmorgen hadden we, of tenminste in het begin hadden we fractie Frictie en nu weer, want hier zitten er een paar en daar zitten een paar. Wie wil? Wie biedt? Dit is de toekomst. Sorry, ik zal geen namen noemen.
Dankjewel voor je presentatie. Ik had een vraag. Jullie hebben het heel de tijd over windenergie en zonneparken op lokaal niveau. Maar hoe zien jullie bijvoorbeeld kernenergie en kernfusie op lokaal niveau?
Ja. Daar heb ik nog niet zo heel veel over te zeggen. Omdat dit nog allerlei in besluitvorming is. En ook geen onderdeel is van het Nationaal Programma RES. Behalve dan dat wij het dossier moeten meekijken, zal ik maar zeggen. Maar voor de rest niet. Ik kan me wel voorstellen, als lokaal kernenergie beschikbaar komt, dan gaan er ook al stemmen op in Nederland. Nou ja, oké, als we dat dan gaan doen, laten we daar dan ook kijken wat er mogelijk is. Zodat je lokaal daar ook wat zeggenschap over hebt. Maar dat is alles nog, daar kan ik echt oprecht niets over zeggen. Omdat zelfs nog onduidelijk is wie bevoegd gezag bijvoorbeeld zal gaan worden van zo'n, we noemen dat een SMR, hè, zo'n lokale kerncentrale, zo'n kleinere. Het is alles nog volop in ontwikkeling. Dus geen idee. Ik kan ook me voorstellen dat het toch een landelijke bevoegdheid blijft vanwege alle veiligheidsrisico's. Geen idee. Ja. Nou ja, precies. Dat moet zich dus gaan uitontwikkelen en uitkristalliseren. Ja, zeker. En dan kom ik weer terug op die laatste vraag die ik stelde. Dat is echt de cruciale vraag. Wie is aan zet? Ja, nou, zeker.
Willen we nog één iemand aan zet voor de laatste vraag? Hij wil toch, hè? Ja.
Oh, drie handjes.
We doen er nog twee. We doen er nog twee.
Ja, ik wil even ingaan op wie is aan zet.
Ja.
Want wij krijgen straks hier in de Raad het traject rondom vergunningverstrekking binnen het advies, et cetera. Mm-hmm. Maar inmiddels is het natuurlijk zover dat er 4 zonneparken zijn met commerciële exploitanten. Mm-hmm. Waar er nog, voor zover ik het weet, in de verste verte geen sprake is van lokaal eigenaarschap.
Mm. Dus wat moeten we nu doen?
Nou, daar kan ik wel even op ingaan. Er zijn openingen geboden voor lokaal eigenschap en ook voor 100% lokaal eigenaarschap.
Ja,
maar daar begint het mee. Hè. Het is nu nog een beetje vroeg. Maar zonder vergunningen gaan de meeste mensen niet investeren. Dus.
Maar ik zou als raad, als jullie zeggen, nou, wij vinden dat toch erg belangrijk, dan kan je daar natuurlijk nog wel een extra stempel op drukken. En zeker ook bij de zonneparken, want er zit gefaseerd, hè, heb ik begrepen, toch? De zonneparken gaan faseerd, toch? Gefaseerd ontwikkeld worden. Oh, moeilijk woord.
Ja.
Ja, dus en weet dan, en dat helpt ook, 1 januari in de energiewet waar ik het net over had, heb ik net niet genoemd, maar komt ook voor lokaal eigendom, wordt voor het eerst, moet ik ook nog bij zeggen, in de wet opgenomen. Het was nu in het klimaatakkoord. Hij komt dus ook gewoon in de energiewet. Artikel 6.12 wordt dat. En dan geeft de mogelijkheid voor een gemeente en provincie om een verordening op te stellen. Waarbij je het inspanningsverplichting voor lokaal eigendom vastlegt, zoals het zo mooi heet in vaktermen. Maar waar ook echt duidelijk een initiatiefnemer heel duidelijk moet gaan motiveren. Er zijn allerlei stelregels voor. Als het niet lukt om tot lokaal eigendom te komen. Dan moet hij heel duidelijk motiveren waarom dat niet gelukt is. Dus hij moet van allerlei bewijs aanvoeren wat hij allemaal gedaan heeft. Waarop het niet is gelukt. En als je als gemeente dat te weinig vindt, heb je een sanctiemogelijkheid.
Ja.
Wat kunnen we doen?
Nee, op welk moment kunnen wij dan op deze besluit nemen? We willen lokaal eigenaarschap, dat is er nog niet, dat er wel een besluit gevraagd wordt. En Ludo zegt dan, ja, maar dat komt dan.
Nou, belangrijke nuance. We hebben nu in de anterieure overeenkomsten liggen nu waar gangbaar één mogelijkheid zit, namelijk de eerste op de slide straks, lokaal eigendom van lokale bewoners. We hebben de deur open gezet en bewoners betekent eigenlijk per definitie al bedrijf, de rechter op de plaat, maar ook voor de middelste, voor de gemeente, hebben we hem expliciet erin gezet. Die zat er niet in, die hebben we erin gezet. Dus daar zit een grote kans, Dat is een andere discussie, maar ik had hier nog even een reactie van Poffel. Ja, nog even.
Even heel snel, ik denk dat je, en dus het beleid, dus inderdaad, en als raad geef je mee wat je belangrijk vindt in je kaders. En tegelijkertijd betekent ook dingen doen. Dus wat ik net al zei, als hier geen energiecoöperatie zit, kijk wat er regionaal is. Kun je een projectleider naar voren trekken die inderdaad mee gaat ontwikkelen met de commerciële partij, zodat je meteen die gelijkwaardigheid hebt.
Daar heeft overigens Els ernstig in ingefluisterd in die hele onderhandeling. Daar kennen wij elkaar van dus.
Ja. Ja, nog, sorry, we lopen een beetje uit, maar heel kort zal ik er zijn. Het belang is denk ik enorm van die beslissingen en ook van die externe investeerders. Want als zo'n zonnepark straks in buitenlandse of in ieder geval niet lokale handen is, dan ga je eigenlijk aan twee kanten netcongestie in stand houden. Stel dat in 2030 ook op het laagspanningsnet geen ruimte meer is voor nieuwe aansluitingen. Dan gaat die investeerder niet zeggen van joh, weet je, ga maar een overeenkomst met alle lokaal betrokkenen sluiten. En ga dat. Nee, die gaat gewoon zeggen, ik ga mijn business case overeind houden en ik heb een concessie tot dan en dan. Terwijl als je dat lokaal belegt, dan kun je zeggen van jongens, als wij dat zonnepark in 2030 aan de wijk koppelen, dan gaan we en afname en terugleveringscongestie oplossen. Dus het belang valt niet te onderschatten, wil ik maar zeggen.
Dus twee vliegen in één klap eigenlijk, als je dat doet. Oké. Ik had hier nog een vraag. Kom ik daar? Zo.
Omwille van de tijd zal ik het snel to the point. Ik had al wat gehoord over nieuwbouw. Maar er werd ook kort iets gezegd over de bestaande bouw.
Ja.
Hoe is dat eigenlijk? Wat voor iets wordt daar... wat voor iets kunnen we daar eigenlijk in betekenen? Zeker in dicht bebouwde gebieden, hoe zien we dat voor?
Dat ging dus echt over die energiegemeenschappen, wat ik zei. Dus je zou in de bestaande bouw, zou je met actieve bewoners in zo'n wijk kunnen gaan kijken van wat wordt er al opgewekt door bewoners zelf bijvoorbeeld. Of in de buurt, dat kan ook. Wat is het verbruik? En hoe is het met warmtetransitie? Hoe ver zijn ze daar? Wat zijn de opties? Wat zijn de mogelijkheden? Kijk dan niet alleen naar de grote warmtenetten, maar ook naar PVT. Wordt steeds interessanter. Dus zonnethermie wordt steeds interessanter. Kleinere warmtenetten. Kortom, je kijkt eigenlijk naar de hele energietransitie. En je gaat kijken, hoe kan ik in die wijk verbruik en aanbod zoveel mogelijk op elkaar afstemmen. Dus wat heb ik ook aan opslag nodig? Bijvoorbeeld een buurtbatterij waar we het net over hadden. Daar moet je aan denken. En als gemeente heb je dan echt een faciliterende rol. Dus je helpt zo'n wijk om dit op te zetten met buurtaanjagers, buurt aanpakken. Dat. Ja?
We zeiden de laatste vraag, maar ik krijg een signaal dat we er eentje doen. Maar dat is wel de laatste. Ik geef de microfoon aan jou, dus ik jij af.
Je hebt zo goed gedaan. Dus, één laatste vraag. Wat me opviel in de energiewet staat op een gegeven moment en is niet gericht op het maken van winst.
Ja.
Ik hoor een aantal keren hier een financiële prikkel. De hele avond al moeten we die hele financiële prikkel gewoon niet vergeten. om uiteindelijk de energietransitie waar te kunnen maken. En zou dus uiteindelijk ook niet de energiebelasting eraf moeten, et cetera, et cetera.
Dat is een hele ingewikkelde politieke vraag, die laatste. Ik zei net al...
Energiebelasting is ooit bedacht om energie te besparen. Maar als we het lokaal gaan opwekken en lokaal gaan gebruiken... Ja.
Maar voorlopig gaat die natuurlijk alleen maar omhoog met die netverzwaringen. Want die 3 miljoen, weet jij wel waar dat vandaan moet komen? Of die 300 miljard. Financiële prikkel. Ja, en geen winstoogmerk. Ik zeg altijd, geen winstoogmerk betekent niet dat je verlies kan draaien. Dat kan niemand, ook niet een collectief van inwoners en ondernemers. Dus er blijft altijd een financieel verhaal natuurlijk wel in zitten. Er moet een business case liggen die rond is te breien. Het grote verschil is dat je als collectief, en zeker als je het coöperatief doet, dus met je wijk en buurt, is het dus niet, en daar gaat een energiegemeenschap op, het is niet je raison d'être. Je wil niet, en dat is een commercieel bedrijf natuurlijk altijd wel. Die wil winst maken, die heeft toekomstplannen, die hebben aandeelhouders achter zich. Dat is het grote verschil. Dus de energiegemeenschap is echt er om collectief voor die energievoorziening te zorgen. Dat is wat de drijfveer, zeg maar, is. En niet om winst te maken. Maar het betekent wel dat het een financieel plaatje er natuurlijk moet zijn. Tuurlijk, anders gaat het niet. Ja, dat moet kloppen.
We hebben de laatste vraag nu 2 keer gehad, dus ik stel voor dat we naar de borrel gaan. Het is ook 10 over 10, dus een mooie tijd. Dank voor het uithoudingsvermogen en de aanwezigheid en de interesse, de vele vragen. Ook voor dit onderwerp geldt, heb je nog aanvullende vragen, mail naar de Griffie. Naar de Griffie moet je mailen, had ik moeten weten, maar ik ben er niet zo lang, dus sorry daarvoor. Ja, dan sluiten we wat mij betreft hierbij af. Dank aan jou, Els, voor je verhaal. Dank aan jou, Paul, voor je verhaal en je aanwezigheid. Ze moeten allebei nog eens een flink stuk rijden, dus dank dat het kon.